Allemaal hartelijk welkom. Fijn dat u vanavond naar deze avond gekomen bent. Voorafgaand wil ik u nog even attenderen op het feit dat zoeklicht nummer 2 er is. Het februari nummer, heel lezenswaard. In dit nummer wordt onder andere ook iets gezegd over bijbelstudieweekenden op het Brandpunt. Wie van u is er wel eens op het Brandpunt geweest? Oh kijk, dat zijn er toch wel heel wat. Ja. Het conferentiecentrum van het Zoeklicht. En daar worden regelmatig bijbelstudieweekenden gehouden. En 22 tot 24 maart wordt daar een bijbelstudieweekend gehouden, wat ik zelf mag leiden, over het thema waar we vorig jaar mee bezig geweest zijn. Dit is de Antichrist. En in juni, 14 tot en met 16 juni, wordt er een heel speciaal weekend georganiseerd door mijn vrouw en ik. En nog een stel, een schoolleider met zijn vrouw uit de Alblasserwaard. Voor ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd. Waarin we juist ook vanuit de Bijbel wat handvatten willen geven hoe je je kinderen kunt opvoeden in deze tijd. Het gaat om thema's zoals de ontwikkelingsfases van een kind en wat je daar als ouder in kan betekenen. Maar ook mijn kind is verdwaald in de sociale media. Hoe ga je je kinderen daarin begeleiden? Allerlei hele actuele onderwerpen die je ook mee kunt maken. Ouders met kinderen uit de basisschoolleeftijd, hartelijk welkom. Grootouders die kunnen oppassen op de kleinkinderen en kunnen aan hun kinderen dit weekend cadeau geven. Het is een heel mooi weekend. Ook met Ronald Koops, die zaterdagavond een muzikale avond brengt. Lees het alstublieft door. In het hart van de pagina staan allerlei zoeklichtactiviteiten die te maken hebben met 100 jaar zoeklicht. Dit jaar bestaat het zoeklicht 100 jaar. Het zoeklicht, Johannes de Heer, stond aan de wieg van het oprichten van de NCRV in die tijd. Een Nederlandse christelijke radioomroep. Mensen van het zoeklicht stonden ook bij de wieg van de oprichting van de evangelische omroep. We hebben altijd een hart gehad voor het evangelie zo breed mogelijk aan zoveel mogelijk mensen verkondigen. 100 jaar bestaat het zoeklicht en we hebben allerlei activiteiten, zoals een hele mooie, gezellige dag op het Brandpunt op Hemelvaartsdag. Met voor de kinderen allerlei leuke dingen met Gerald Troost en Joke Buis. En allerlei korte toespraakjes. Een kinderboerderij voor de kinderen en een springkussen. En ik weet niet wat allemaal. Het wordt een hele gezellige toestand op het Brandpunt. We hebben een studiedag speciaal voor geloofsverdediging, noemen we dat. Kunnen we nog in een zesdaagse schepping geloven? En allerlei hele belangrijke zaken die tegenwoordig zo in vraag gesteld worden, getrokken worden. Op 8 juni hebben we een hele grote avond in De Doelen in Rotterdam. Met het groot Johannes de Heer koor. En een hele leuke presentatie van Johannes de Heer van vroeger. Zelfs het orgel van Johannes de Heer zal nog een rol daarin spelen. Ik zelf hoop daar ook te spreken. Dus 8 juni in De Doelen. En dan een hele belangrijke moment is de laatste vrijdag en zaterdag in september in Omnisport in Apeldoorn. Waar John Piper zal spreken. Een van de bekendste sprekers wereldwijd. En hij zal spreken over het onderwerp dat wij als christenen midden in een krom en verdraaid geslacht leven. Als sterren schijnende uit de Filippenzenbrief. En u bent natuurlijk van harte welkom. En oktober dit jaar beginnen we met het zoeklicht op tour. Want dan gaan we elke provincie in Nederland bezoeken. Met een hele mooie jubileumavond. Er zijn dus allerlei avonden door het hele land heen. En dat begint in oktober en dat eindigt 2020 in april. En ook ons verder, ook deze zaal zal erin betrokken worden. En dat zijn avonden samen met Joke Buis. Dus als u op de hoogte wilt blijven van de activiteiten, neem het blad mee. Het is nog mooier dat wanneer u zich abonneert op het blad, dan krijgt u elke maand dit prachtige blad. En dan blijft u op de hoogte van alle zaken die spelen, ook wat betreft het profetisch woord. Ik ben u wat uitleg verschuldigd. Alle avonden die hier gehouden worden, die worden rechtstreeks uitgezonden via de kerktelefoon of worden op de website gezet. Deze avond niet. Waarom? Deze avond hebben we het over een onderwerp. U weet wat de Nashville-verklaring in Nederland allemaal gedaan heeft. Heel veel mensen die heel heftig gereageerd hebben, die hebben die Nashville-verklaring helemaal niet eens gelezen, maar een paar dingetjes eruit gehaald en gelijk de boel opgeblazen. En het gevaar bestaat altijd als je over deze dingen praat, over de identiteit van het leven, waar het vanavond over gaat, dat mensen zomaar lukraak bepaalde dingetjes eruit halen, dat opblazen, het uit het verband halen en daarmee aan de haal gaan. En dan komt er iets heel anders uit dan wat bedoeld is. Daarom ben ik heel blij dat u hier bent, dat u het ook mee kunt maken, dat u het ook in het verband kunt zien. En het is ook de bedoeling dat wanneer u samenvattingen meeneemt, dat u die niet zomaar klakkeloos kopieert en her en der iedereen zomaar geeft, maar dat u ook heel secuur weet wat u ermee doet. En dat geldt ook voor de cd's die later uitkomen, dat u daar op een zorgvuldige manier mee omgaat. Niet dat ik bevreesd ben of bang ben van, oh jongens, dat wat ik vanavond zal zeggen, nou dan krijg je het OM aan je broek en dan krijg je een aangifte van dit of dat. Dat is natuurlijk nooit leuk als je dat meemaakt. Maar het is wel zo, je komt wel steeds meer in een tijd terecht waarin de christenheid steeds meer monddood gemaakt wordt. En daar mag niet meer naar geluisterd worden. Daarom deze besluitvorming. Goed. Wij gaan vanavond met elkaar nadenken over de identiteit van het leven. De vorige keer ging het over de waarde van het leven. We hebben het gehad over de schepping, hoe God alles gemaakt heeft. En we hebben ook geprobeerd vanuit de Bijbel, ook vanuit de geschiedenis, te laten zien dat er een zesdaagse schepping is, dat dit de aarde is, dat hiervoor niet een andere aarde geweest is, want er staat in Openbaring, en zie, ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij gegaan. Hiervoor is er geen andere aarde geweest. Dat zegt de Bijbel ook heel duidelijk. We hebben de vorige keer ook gezien, Adam wordt gezien als de eerste mens. En Paulus beschrijft Adam als de mens, de enige mens waaruit het hele menselijk geslacht uit voortgekomen is. We hebben gezien, als je gelooft in een door God gestuurde evolutietheorie, dat God zich moet bedienen van deze theorie, dan betekent dat dat de dood er al was voordat de zonde kwam in de wereld. Want zonder dood, zonder leven, is er geen evolutieproces. En wij hebben heel duidelijk gezien dat de Bijbel zegt, de dood is het gevolg van de zonde. En we hebben ook gezien dat daardoor eigenlijk het hele evangelie aan het wankelen gebracht wordt. En dat wij heel eenvoudig mogen geloven in God die hemel en aarde gemaakt heeft. We hebben ook stilgestaan bij dat wat er dan uit voortvloeit. Als wij niet meer zien als God, de schepper van hemel en aarde, de schepper van ons leven, dan is de deur open voor abortus, dan is de deur open voor euthanasie, dan is de deur open voor de manier van donorregistratie nu. Als je niet zegt, dan wordt jouw lichaam, zonder dat je het weet, eigendom van de staat. Ze kunnen ermee doen wat ze willen. En de vraag is nog maar die je zelf kunt stellen. Als je gestorven bent, betekent dat dat je met je lichaam alles kunt doen wat je wilt? Of zoals vandaag aan de dag men bezig is met een beslissing te nemen over het resumeren van een lichaam, waarin een mens een lichaam niet verbrand wordt door crematie, maar oplost in een oplosmiddel. Zo van, er is niets meer te vinden, niets meer terug te vinden. Opgeruimd staat netjes. Kunnen we als christenen zomaar met ons lichaam omgaan? Ik zeg altijd, broeders en zusters, als ik een begrafenis moet leiden, dan zeg ik altijd, we staan hier op een doden akker. En in de Korinthebrief staat dat als wij een lichaam aan de aarde toevertrouwen, dan zaaien we een korrel van het toekomstig lichaam. En het begraven is niet de laatste handeling die je verricht, maar de eerste handeling die je verricht met het oog op de toekomst. Want zaaien betekent dat je uit mag kijken naar de oogst. En de oogst komt wanneer Christus zijn gemeente tot zich zal nemen. Er staat ook letterlijk in Johannes, de graven zullen opengaan. Zullen uit hun graven gaan, die het goede gedaan heeft, de opstanding ten leven. Die het kwade gedaan heeft, naar de opstanding ten oordeel. En het is zo'n prachtig getuigenis. En waarom zouden wij als christenen dit getuigenis verwerpen en ons overgeven aan heidense rituelen, zoals dat ook in de Bijbel beschreven wordt, als een goddelijk oordeel. Ik denk dat we daar dat je dat gaat doen als je loslaat dat God de schepper is, ook van het menselijk lichaam. En dat je daar niet zomaar mee mag doen waarvan je denkt dat je zou willen doen. Vanavond gaan we met elkaar nadenken over dat tweede, over die maatschappelijke ontwikkelingen. Want ook crematie, ook abortus, ook euthanasie, ook de nieuwe donorwetgeving hebben allemaal te maken met die maatschappelijke ontwikkelingen. En die maatschappelijke ontwikkelingen willen wij zien vanuit het licht met de Bijbel. Hoe schijnt Gods licht, het licht van de Bijbel, op al deze ontwikkelingen? Het is heel belangrijk dat je het kunt plaatsen in het licht van de Heer zelf. Vanavond een heel belangrijk onderwerp. En dat gaat over de identiteit van het leven. En misschien is het goed om eerst de eerste bladzijde van de Bijbel nog maar eens even daarover op te slaan. De eerste bladzijde van de Bijbel, Genesis hoofdstuk 1. Vanavond gaan we eerst met elkaar nadenken hoe de Bijbel schrijft over man en vrouw. Hoe die zich tegenover elkaar verhouden. Welke plaats ze van God krijgen in Gods scheppingsplan. En daar vandaan gaan we in het tweede deel van de avond nakijken naar dat wat de maatschappelijke ontwikkelingen vandaag zijn. En is dat in overeenstemming met dat wat de Bijbel zegt over de positie van de man en de positie van de vrouw. Degenen die de samenvattingen meegekregen hebben, die hebben ook een literatuurverwijzing daarbij gekregen van drie boeken. Eén boek, dat is ontzettend goed. Dat is het eerste boek wat ik genoemd heb, De Seksuele Revolutie van Gabriela Kubi. Een hele bekende vrouw uit Duitsland. Die tegen alle winden in eigenlijk koers houdt, vasthoudt aan het woord van God. En zeer onderlegd is. Zij is dokter. En is een prachtig boek. Als u het te pakken kunt krijgen, zou ik het zeker proberen te doen. Het is, toen ik begon dit boek te lezen, zei ik verschillende keren tegen alleen wat een vreselijk boek. Echt waar, wat een vreselijk boek om te ontdekken in welke tijd we leven. En wat er allemaal speelt. Waar moet je beginnen? En hoe de Verenigde Naties en de Europese commissies en ook de lobbyisten in Nederland zo aan het pushen zijn dat er bijna geen terugkeer meer mogelijk is. Er worden miljoenen dollars en euro's gestoken in die hele gender mainstream. Het wordt allemaal ondersteund, allemaal gebudgeteerd door de Verenigde Naties om allerlei subgroepen in het leven te roepen om dit allemaal door te drijven in wereldwijd. En als je dit boek leest, dan schieten de tranen in je ogen. Het staat als laatste vermeld op de samenvattingen. De seksuele revolutie. Seksuele revolutie van Gabriela Kubi. Goed. In Genesis lezen we hoe God de mens gemaakt heeft. En dat staat er in Genesis 1, vers 27, 26 en 27, dat God zegt, laat ons mensen maken naar ons beeld als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee, over het gevogel des hemels en over het vee, over de gehele aarde. Dus zee, hemel en aarde, daar mag de mens over heersen. En dan staat er in vers 27, en God schiep de mens naar zijn beeld. Naar Gods beeld schiep hij hem, man en vrouw schiep hij hen. En God zegende hen en God zeide tot hen, wees vruchtbaar, word talrijk, vervult de aarde, onderwerpt haar, heerst over de vissen der zee, over het gevolg des hemels en over het gedierte dat op de aarde rondkruipt. Tot zover dit stukje. Hier zien we dat God de mens geschapen heeft. De mens. Als je iets verder kijkt, in hoofdstuk 2 vers 7, zie je hoe God de mens geschapen heeft. Eerst lezen we dat God de mens geschapen heeft, met zijn plan, met zijn doel voor de mens. Maar in hoofdstuk 2 vers 7 lezen we hoe hij de mens geschapen heeft. En daar hebben we dat bekende stukje, toen formeerde de Heere God de mens van stof uit de aardbodem, blies de levensadem in zijn neus en alzo werd de mens een levend wezen. Hier zien we dus dat er ingezoomd wordt op Genesis 1 vers 26 en 27, waar staat God schiep de mens. Hoe schiep de mens? Hoe schiep hij de mens? Nou, dan gaat God inzoomen in 2 vers 7. En als je dan iets verder kijkt, dan zie je ook hoe God de vrouw geschapen heeft. Dat kunt u vinden in hoofdstuk 2 vers 21. Genesis 2 vers 21, daar staat: toen deed de Heere God een diepe slaap op de mens vallen. En terwijl deze sliep, nam hij een van zijn ribben en sloot haar plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij uit de mens genomen had tot een vrouw. En hij bracht haar tot de mens. Toen zeide de mens, dit is nu eindelijk been van mijn gebeent en vlees van mijn vlees. Deze zal manin heten, omdat zij uit de man genomen is. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten, zijn vrouw aanhangen en ze zullen tot één vlees zijn. Hier zien we dat God nog een beetje verder inzoomt. Er staat niet hier dat God drie keer een mens schept. Nee, eerst staat er God schiep de mens, een algemene mededeling. Dan staat er hoe hij de mens schiep. En dan staat er hoe hij dan ook de vrouw geschapen heeft. De mens is een bijzonder scheppingswonder van God. We lezen in de Bijbel dat de dieren naar hun aard geschapen zijn. De dieren naar hun soortgenoten, in hun soortgroepen. Terwijl we van de mens lezen dat hij de mens geschapen heeft naar zijn gelijkenis. Naar zijn beeld. Dat is anders. Er wordt ook nergens gesproken dat God de levensadem in een koe blies of zo. Maar er wordt wel gesproken dat God zijn levensadem in de mens blies. En omdat God zijn eigen adem, zijn eigen geest in de mens geblazen heeft, is de mens anders dan dieren. Dat is de reden waarom dat God de mens naar zijn beeld, zijn gelijkenis geschapen heeft. En omdat God zijn levensadem in de mens geschapen heeft, staat er zo mooi in de Statenvertaling, werd de mens een levende ziel. En een ziel, in de psychologie zegt men altijd, de ziel is je persoonlijkheid, bestaat uit je gedachtenleven, bestaat uit je emoties en bestaat uit je wil. Dat is de ziel van een mens. Je hebt mensen die heel sentimenteel zijn, heel emotie, hè? Die hebben een sterk gevoel. Je hebt mensen die heel sterk in hun gedachten zijn, dat zijn meer van die filosofen. En soms heel weinig gevoel. En je hebt ook van die moralisten, die een hele sterke wil hebben, heel gedisciplineerd zijn. Dus zo, daardoor wordt iedere persoonlijkheid bepaald. Door je gedachtenleven, door je emoties en door je je wil. En zo heeft God de mens geschapen. En heeft de mens geroepen om vruchtbaar te zijn, om talrijk te worden, om de aarde te vervullen, om haar te onderwerpen en over haar te heersen. We zeggen wel eens, dit is het cultuurmandaat wat God aan de mens gegeven heeft. Het lijkt er een beetje op, toen Christus opstond uit de dood, heeft hij ook een mandaat gegeven. U kent dat wel, hè? In Matteüs 28, ga heen. Neem de hele wereld in bezit. Ja, toch? Verkondig het evangelie aan de hele wereld. Dat is het mandaat wat Jezus gegeven heeft vanuit de nieuwe schepping. Maar vanuit die eerste schepping heeft God aan Adam, aan de mens, dit mandaat gegeven. Wat denkt u? Toen de mens alleen was, zou de mens alleen dit mandaat kunnen vervullen? Zou de mens in zijn eentje kunnen vervullen, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde? Nee, dat begrijpt u wel. Daarvoor moesten er twee zijn. En vandaar dat er staat, in hoofdstuk 2, vers 18 van Genesis 2, daar staat, het is niet goed dat de mens op zichzelf is, alleen is. Zo lukt het niet. Het is niet goed dat de mens alleen is. En dan staat er letterlijk, ik zal hem een hulp maken die bij hem past. Een hulp, een tegenstuk, waardoor deze mens wel in staat is om dat mandaat te kunnen vervullen. We vragen ons natuurlijk af, als God de mens schept naar zijn beeld, naar zijn gelijkenis, en God schept de mens, waarom heeft God niet gelijk twee mensen gemaakt? Waarom heeft God niet direct als eerste, toen hij de mens schiep, mannetje en vrouwtje gemaakt? Maar waarom een mens? Eén mens. Wist God dat niet van tevoren, dat hij later moest zeggen, hé jongens, ik heb toch, nou, zo zegt God het dus niet hoor, ik heb toch een foutje gemaakt. Nee, dat zegt God niet. Maar hij zegt wel, het is niet goed dat een mens alleen is. Had God dat niet in het begin direct al kunnen voorzien? Waarom heeft God één mens gemaakt en niet twee mensen? Nou, dan komen we bij een uiterst belangrijk thema. Want God schiep de mens naar zijn gelijkenis, naar zijn beeld. Hoeveel goden zijn er? Er is maar één God. En daarom heeft God ook maar één mens gemaakt. Dan gaat God niet twee mensen maken. Nee, het moest naar zijn gelijkenis, naar zijn wezen. Zijn wezen moest door de mensheid uitgestraald worden. En zijn wezen is, daar staat letterlijk, kent u dat stukje uit Deuteronomium? U hoeft het niet op te slaan hoor, maar de Joden, die noemen dat stukje elke dag. Het is een soort geloofsbelijdenis voor de Joden. En de geloofsbelijdenis voor de Joden begint met, God is één. God is één. Daarmee begint de geloofsbelijdenis voor het Joodse volk. God is één. Gij zult de Heer uw God dienen, geheel uw hart, geheel. Ja, u kent het waarschijnlijk wel. Hoor Israël, God is één. En in het Grieks, de Septuaginta, de Griekse vertaling van het Hebreeuwse Oude Testament, staat, God is unus, niet unicus, dat woord wat wij kennen als uniek, als enige, maar hier staat, God is unus. En unus heeft veel meer te maken met, God is een eenheid. God is één, unus. En daarom heeft God één mens gemaakt, zodat door die ene mens God kon laten zien dat hij één was. Hij heeft de mens naar zijn wezen, naar zijn beeld geschapen. Enig, een eenheid. En nou is het zo mooi om te zien dat toen God ontdekte, het is niet goed dat de mens alleen is, heeft God niet naast Adam een vrouwmens geschapen? Nee, dat heeft God niet gedaan. Had God natuurlijk kunnen doen. God had ook weer een beetje leem van de grond kunnen nemen en de vrouw iets anders kunnen scheppen dan de man. Met lichamelijk andere kenmerken en eierstokken en een baarmoeder. Zo had God natuurlijk de mens de vrouw kunnen maken naast de man. Maar dat deed God niet. God die heeft de eerste mens in coma of in narcose of in het Hebreeuws staat letterlijk in een doodslaap gebracht. De zijde geopend en vanuit de eerste mens werd de vrouw geschapen. Maar het bleef wel bij die ene mens. Vanuit die ene mens heeft God de vrouw geschapen. En wat hebben deze twee dan als doel? En dan staat er, toen Adam zijn vrouw zag, zei hij, dit is been van mijn been. Vlees van mijn vlees. En direct erachteraan staat, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten, zijn vrouw aanhangen en die twee zullen unus zijn. Die twee zullen een eenheid zijn. Niet twee losse individuen, maar deze twee die uit elkaar, dus je had één mens, die ene mens worden er twee en die twee hebben de opdracht om weer die ene te worden. Want wij zijn geschapen naar Gods beeld. Elk huwelijk, elke samensmelting tussen man en vrouw is een openbaring van het wezen van God. Het gaat om de eenheid van God. Zo zijn ze niet meer twee, maar één, staat er. We lezen over de eenheid van God. Dat is het wezen van God. God is één. Een eenheid. En dat woordje eenheid, daar wordt in de Bijbel ook wel een. Daar kennen we ook het woordje voor. Wat wij ook wel kennen als het woordje integer. Het woordje integer wordt daar ook in het Grieks gebruikt. En het woordje integer, zoals u dat kent, dat betekent iemand die zuiver is. Ja? Iemand die echt is. Niet een rol speelt, maar gewoon is zoals die is. Dat is het woordje integer. Heeft ook alles te maken met eenheid. Zuiverheid. En zo lezen we dat ook in de Bijbel. God kan zich niet anders voordoen dan wat hij is. Want God is één. Waar staat dat bijvoorbeeld? In u kent dat vers waarschijnlijk wel. In 2 Timotheüs 2 vers 13, daar staat, wanneer wij ontrouw zijn, blijft hij getrouw. En waar eindigt dat vers dan mee? Want zichzelf verloochenen kan hij niet. God kan zich niet anders voordoen dan dat hij is. Begrijpt u het? God is één. Integer. Nog zo'n voorbeeld. Dat geldt ook voor Christus. In de tijd, in het begin van de Korinthebrief, dan schrijft Paulus, ja, de een zegt ik ben van Petrus, en de ander zegt van ik ben van Apollos, en de andere is weer van Christus, en de andere is weer van Paulus. En weet je wat Paulus dan schrijft? Dan zegt hij in 1 Korinthe 1 vers 13, is Christus dan gedeeld? Heb je dan een Christus voor die en een Christus voor die? Nee, Christus is één. Unus. Hij is een eenheid en we kunnen niet Christus voor die en Christus voor die. Christus is één. Of nog zo'n voorbeeld. We hebben het wel eens over de Bijbel. En de ene legt de Bijbel zo uit, de andere legt de Bijbel. En de ene heeft die Bijbel en de andere heeft die Bijbel. Bijvoorbeeld binnen de islam heb je verschillende uitvoeringen van de Koran die werkelijk echt ook anders zijn. De Sjiïten en de Soenieten die hebben een heel andere Koran. Die bestrijden elkaar ook. Maar hoeveel Bijbels zijn er? Er is maar één Bijbel. Eén Bijbel. En de heer Jezus zegt, de schrift in Johannes 10, de schrift kan niet gebroken worden. Want de Bijbel is een eenheid. Dus zowel God als Jezus, als de Heilige Geest, als het woord van God laten zien, God, het wezen van God is één. Hoor Israël, de Heer uw God is één. En de schepping, zoals God de mens gemaakt heeft, wij als mensen mogen ook die eenheid uitdragen. We weten tegelijkertijd dat er ook heel veel oneenigheid is. Misschien een paar teksten uit de Bijbel over deze eenheid, hoe deze eenheid ook iets mag laten zien. Als u kijkt in Psalm 86, dan gaat het over het menselijk leven, over uzelf. Er wordt in de Bijbel wel eens een keer een woord gebruikt over eenvoud. Eenvoud in ons leven. Het woordje eenvoud, als je dat letterlijk vertaalt, dan betekent dat letterlijk enkel focus. Enkel focus. Eenvoud. Stel je nou eens voor, ik hoop niet dat u dat ooit meegemaakt hebt, maar dat je ene oog die kant op kijkt en je andere oog die kant op kijkt. En ook echt niet scheel kijkt, maar gewoon echt daarnaar kijkt. Nou, dat zou je niet lang uit kunnen houden. Enkel focus betekent ook eenvoud, dat alles teruggebracht wordt tot dat ene. Dat belangrijke. Nou, er staat in Psalm 86 een heel mooi vers hierover. In Psalm 86 vers 11, leer mij, Heere, uw weg, opdat ik in uw waarheid wandelen. En dan staat er in mijn Bijbel, verenig mijn hart om uw naam te vrezen. Letterlijk staat er, Heer, maak mijn hart één. Maak mijn hart één. Sommige mensen zijn dus innerlijk zo verdeeld. Als Elia het volk van God oproept om zich te bekeren, dan zegt Elia, hoe lang gaan jullie aan beide zijden mank? Jullie willen het een en jullie willen het ander. Je wordt soms zo uit elkaar getrokken. En de psalmist, die dat zo mooi zegt, David, die zegt, Heer, maak mijn leven één. Het kan best zijn dat er ook onder ons vanavond mensen zijn die zo innerlijk verdeeld zijn. Zo onrustig. Niet tot rust kunnen komen. God heeft ons geschapen om die eenheid, die heelheid te laten zien van God zelf. Maak mijn hart één. Verenig mijn hart. Dat is het eerste wat ik wil zeggen, maar het heeft ook te maken met man en vrouw, wat ik u net verteld heb. Dit vers, wat we net met elkaar gelezen hebben, daar staat, laten we het maar even lezen nog in Efeze 5. In Efeze 5, want het vers uit Genesis waar staat, alzo zal een man zijn vader en moeder verlaten, zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één zijn. Dat vers, dat wordt een aantal keren in het Nieuwe Testament ook herhaald. Zo ook in Efeze 5, daar wordt de relatie tussen man en vrouw vergeleken met de relatie tussen Christus en de gemeente. En dan staat er in vers 30, of vers 29 te beginnen, want niemand haat ooit zijn eigen vlees. Daar staat ook dat de man en de vrouw zijn één vlees met elkaar. Mijn lichaam is van haar en haar lichaam is van mij. Niemand haat ooit zijn eigen vlees, maar hij voedt het en koestert het, zoals Christus de gemeente. Omdat wij leden zijn van zijn lichaam. Wat Adam zei, dit is been van mijn been en vlees van mijn vlees. Zo zegt Christus tegen de mensen van de gemeente, jullie zijn mijn vlees. Jullie zijn mijn been. Jullie zijn mijn lichaam. En u weet ook dat Adam, toen Adam letterlijk de doodslaap inging, was Adam alleen. En toen hij uit de dood kwam, waren ze met z'n tweeën. Zijn zijde werd geopend en uit zijn zijde kwam zijn vrouw tevoorschijn. In Johannes 12 staat, als de graankorrel op zichzelf blijft, dan blijft het bij één graankorreltje. Toen Jezus de dood inging, was hij de enig geboren zoon van God. De enige. En ook de zijde van Jezus werd geopend. En vanuit het lijden en sterven van Jezus kwam zijn vrouw tevoorschijn, de bruid. En toen Jezus opstond, stond hij niet meer op uit de dood als de enige geboren zoon van God, maar als de eerstgeboren zoon van God. En daarom kon hij zeggen, ik ga naar mijn vader en uw vader. En ga naar mijn broeders. En dat is zo'n mooie afschaduwing. Zoals man en vrouw die eenheid vormen, vormen Christus en de gemeente ook die eenheid. Daarom staat er in vers 31 van Efeze 5, daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten, zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit mysterie, geheim is groot. Maar ik spreek u met het oog op Christus en op de gemeente. Christus die het vaderhuis losliet. Christus die Israël, zijn moeder, waaruit Christus geboren is. Zoals het ook in Openbaring 12 duidelijk gemaakt wordt. Of in Zacharia dat Israël zal een rouwklacht zal aanheffen als over een enige geboren zoon. Christus die zijn eigen volk Israël losgelaten heeft. En gezegd heeft, je zult me van nu aan niet meer zien. En zich verbonden heeft aan een heidense vrouw, de gemeente. En ze zijn tot één. Nou, die eenheid, die unos, die eenheid, dat wezen van God, mogen we in het huwelijk laten zien, maar ook in de gemeente. De gemeente, een afstraling van de eenheid van God. Er staat nog zo'n tekst over de eenheid van God. Een heel belangrijk vers uit Jacobus. Net voorbij de Hebreeënbrief krijg je de Jacobusbrief. En daar staat in Jacobus 2 vers 19. In Jacobus 2 vers 19 daar staat, gij gelooft dat God, en dan wordt weer dat woordje gebruikt, unus, eenheid. Gij gelooft dat God één is. Daarin doet gij wel. Maar dat geloven de boze geesten, de gevallen engelen, de demonen, die geloven dat ook. En daar staat er iets achter. Want er staat erachter en zij sidderen. Ze zijn bang voor de eenheid van God. Omdat demonen, gevallen engelen, bang zijn voor de eenheid van God, zet Satan alles op alles om die eenheid van God kapot te maken. Zo zegt de Jezus in Johannes 10 over de goede herder, over de kudde. En dan staat er, en de wolf komt, rooft ze en jaagt ze uiteen. Alsjeblieft niet die eenheid. Hoeveel kerken zijn er niet uit elkaar gevallen? Hoeveel gemeenten zijn niet vijandig uit elkaar gevallen, ruziënd? Waarom? De demonen sidderen voor de eenheid van God. Waarin God zijn wezen, zijn majesteit, zijn grootheid juist kan tonen. De eenheid van God komt in het geding. Maar ook van God. God is één. Maar sommigen die hebben van God een boeman gemaakt. Omdat ze God alleen maar zien als een heilige, strenge man. Anderen hebben van God een, sorry voor het woord wat ik gebruik, maar een lieve goedzak gemaakt. Omdat God alleen maar zo goed is en zo liefdevol is en onze lieve Heer geworden is. En andere mensen hebben van God een verpletterende waarheid gemaakt waarvoor niets bestaat. Wat is het beeld van God toch? Ja, verworden in onze tijd. Er staat zo mooi in Hosea. Wij jagen ernaar om God te kennen. Maar de vraag is wel van, kennen we God nou echt wel? Door wat of door wie wordt ons beeld van God gevormd? Is het door Gods geest? Is het door zijn woord? Of is het door onze opvoeding? Is het door onze gebeurtenissen die we meemaken? Wie is die God nu eigenlijk? Tegelijkertijd moet ik zeggen dat God niet alleen unus is, maar God is ook unicus. En dat zegt de Timotheusbrief zo mooi. Er is maar één God. God is uniek. En er is geen andere God. En omdat God uniek is en hij u naar zijn beeld geschapen heeft, bent u ook uniek? Want er is geen tweede persoon zoals u. We zeggen wel eens, voordat u geboren werd, is er in de hele tijd van de mensheid nog nooit iemand op aarde geweest die zo is als u bent. U bent de eerste. U bent uniek. En als uw leven hier voorbij is, als jouw leven hier voorbij is, dan weet ik ook zeker, er zal nooit meer hier iemand op aarde zijn die zo is als jij. Je bent uniek. Je bent niet zomaar een nummertje. Want God is uniek. Unicus. En hij heeft jou ook als een uniek iemand geschapen. Man en vrouw zijn geroepen om dat unieke, maar ook die eenheid te laten zien van God. En dat kunnen ze niet alleen. Dat kunnen ze juist zo mooi samen doen. Ze vormen met elkaar een twee-eenheid, man en vrouw. Man en vrouw die met twee delen, die God zo verschillend van elkaar gemaakt heeft, mannelijk en vrouwelijk. En daar staat letterlijk, ik zal hem een hulp maken, in Genesis 2, een hulp maken die bij hem past. Een passende eenheid. Dat zijn niet twee gelijke stukken, maar dat zijn twee contraststukken, zou je kunnen zeggen, die in elkaar aanvullen tot een eenheid. Die niet verwisselbaar met elkaar zijn. Hoort het goed? Die unieke delen, man en vrouw, zijn niet met elkaar te verwisselen. Want die zijn verankerd in Gods scheppingsorde. Het is net zoals God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest die met elkaar een goddelijke drie-eenheid vormen. We zingen het wel eens in het lied. Drie ene God die één in wezen is. Ja, zei het. Die drie enige God, die drie, die is volkomen één. Toch is er verscheidenheid in die drie-eenheid. God de Vader en God de Zoon en God de Heilige Geest, ze zijn wel verschillend. Ik vind het zo mooi als je de doop van Jezus hebt, dan staat God de Zoon in het water. God de Heilige Geest die komt in de vorm van een duif naar beneden. En God de Vader die spreekt uit de hemel. Dit is mijn Zoon. Een goddelijke drie-eenheid. Ze zijn verschillend en toch één. Er zit zelfs ook een rangorde in. Misschien kent u dat stukje dat in 1 Korinthe 15 daar staat als de Heer Jezus. Alles onderworpen heeft wat de mens dus niet meer kan. God heeft gezegd onderwerp deze aarde. En dan staat er in 1 Korinthe 15 als Jezus Christus deze wereld helemaal onderworpen heeft en koning der koningen geworden is en iedereen voor hem moet buigen, dan staat in 1 Korinthe 15, dan is het moment aangebroken dat ook de Zoon zich zal onderwerpen aan de Vader. Zo. Ze zijn dus aan de ene kant gelijk, maar toch ook weer verschillend. Ook in rangorde. En heeft er Jezus niet gezegd in Johannes 16, als hij het heeft over de komst van de Heilige Geest, dat Jezus gezegd heeft, en de Geest zal niet uit zichzelf spreken. Hij zal alleen dat zeggen wat ik hem zeg. En hij zal mij verheerlijken. Dus er is verscheidenheid. Er is een bepaalde rangorde. En toch zo'n prachtige eenheid. Dat is die eenheid van God. Dat is het wezen van God wat hij in de mens gelegd heeft. En die rangorde is heel belangrijk. En die verscheidenheid is ook heel belangrijk. Want dat geeft juist die geweldige eenheid. En zo ook bij man en vrouw. Een twee-eenheid of... En zoals sommigen ook wel zeggen, ja, maar God hoort daar ook bij. Dat is ook een drie-eenheid. Een drievoudig snoer. Maar goed, een twee-eenheid. Weet u dat het christendom de enige godsdienst is die de waarde geeft, de gelijkwaardigheid geeft tussen man en vrouw? De waarde van de vrouw die de Bijbel geeft aan een vrouw, vind je echt niet terug bij de moslims. Vind je niet terug bij de hindoes. Ik heb eens een keer een hindoestaan gesproken die zei, mijn vrouw is voor mij een tuin waar ik in mag zaaien. En als deze tuin geen opbrengst meer oplevert, dan mag ik een andere tuin nemen. Ja? Dan zegt u misschien van, ja, nee, ja. Dat zijn de regels die gelden onder hindoestanen. Boeddhisten net zo. Het is juist zo dat in het christendom heeft man en vrouw zijn man en vrouw volkomen gelijkwaardig, maar niet gelijkaardig. Ja, ze zijn, dat heeft niks met aardigheid te maken, maar ze zijn anders. Man en vrouw zijn anders. En dat mag. Ik vergelijk het wel eens met, ja, weet je, als jongens met elkaar een afspraak hebben en ze hebben een afspraak gemaakt, dan gaan jongens gewoon bij elkaar komen om leuke dingen te doen. Maar als meisjes met elkaar een afspraak hebben, dan wordt er eerst een half uur een beetje bijgekletst. Dat doen jongens niet. Jongens gaan niet een beetje bijkletsen. Jongens gaan gelijk aan de slag. Die gaan gelijk dingen doen. Dat is heel anders. Dat mag. En dat is die verscheidenheid die God gelegd heeft in man en vrouw. Zo wil God het ook. Ze zijn verschillend, maar zo mooi. Er is een bepaalde gezagsverhouding. En die gezagsverhouding tussen man en vrouw heeft niets te maken dat een vrouw geroepen is om de man slaafs te volgen. Absoluut niet. In de Bijbel heeft gezag altijd te maken, kijk maar naar het voorbeeld van de Jezus. Gezag staat altijd, vergeet het niet, gezag staat altijd ten dienste van. Is altijd dienend. En gezag heb je nooit uit jezelf. Een politieagent met gezag ontleent zijn gezag niet uit zichzelf, maar het gezag wordt hem toegekend, wordt hem verleend. Hij is gezagsdrager. Verantwoordelijkheid heeft hij gekregen. En zo leert de Bijbel ons, misschien wel goed om dat toch even die versen te lezen in de Korinthebrief, over dat, die verhouding, die gezagsverhouding tussen man en vrouw. De gezagsverhouding tussen man en vrouw wordt beschreven in 1 Korinthe 11, vers 8. 1 Korinthe 11, vers 8. Want de man is niet uit de vrouw, maar de vrouw is uit de man. De man is immers niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om de man. Vers 10 kom ik zo even op terug. Maar er staat er wel in vers 11. En toch in de Here is evenmin de vrouw zonder man iets als de man zonder vrouw. Want gelijk de vrouw uit de man is, zo is ook de man door de vrouw. Alles is echter uit God. Aan de ene kant lees je hier van man en vrouw volkomen gelijkwaardig, maar wel verschillend. Ook wat betreft in rangorde, in gezag. Komt er zo nog wel even verder op terug. Een man, en dan hebben we het met name over het Oude Testament, in het Nieuwe Testament ligt dat wat anders. Een man zonder vrouw is half. En sterft na één generatie uit. Een man zonder vrouw is half. En sterft na één generatie uit. De man heeft een hulp nodig. Want alleen door de vrouw wordt de man volkomen mens. De mens alleen was niet goed. Terwijl de man en vrouw samen als zeer goed beschreven worden. Maar vandaag leven we in een gebroken schepping. En als er Jezus terugkijkt op de schepping en het heeft over man en vrouw, over echtbreuk, over scheiding, over een scheidsbrief die Mozes toegestaan heeft om daar een vrouw mee weg te zenden op grond van hoererij, dan zegt er Jezus, oké, dit is allemaal nu in deze tijd. Maar dan zegt de Heer Jezus, maar van den beginnen is het zo niet geweest. Dit is niet zoals ik het bedoeld heb. Daarom is het goed om te kijken hoe God het dan wel bedoeld heeft. Wat gebeurde er precies met die zondeval? Bij de schepping zien we eerst de man en toen de vrouw. En bij de zondeval, eerst de vrouw en toen de man. Nou, misschien wel iets heel niet zo leuk wat ik nu vertel. Maar weet u dat Adam niet verleid werd? Er staat niet dat Adam zich heeft laten verleiden. Ja, kijk u maar eens in de Timotheusbrief, 1 Timotheus 2... In 1 Timotheus 2, daar staat. Het staat er echt hoor, wat ik nu lees. 1 Timotheus 2, vers 14. Het begint met vers 13. Eerst is Adam geformeerd en daarna Eva. En er staat in vers 14. En Adam heeft zich niet laten verleiden. Staat de man dan boven verleiding? Nee. Ik heb mezelf goed genoeg. Maar hier staat wel, Adam heeft zich niet laten verleiden, maar de vrouw is door de verleiding en overtreding gevallen. Als je in de Romeinenbrief kijkt, dan lees je dat Adam heeft overtreden. Adam heeft overtreden. En Eva heeft zich verleid, heeft zich laten verleiden. Wat betekent dat? Wat gebeurde er eigenlijk? Toen, laten we nog even Genesis erbij halen voordat we even gaan pauzeren. Het is altijd weer een race tegen de klok. We kijken in Genesis hoofdstuk 3. Daar heb je in de eerste 7 versen die zondeval die daar beschreven wordt. En als je nou kijkt in vers 16 van hoofdstuk 2. Genesis 2 vers 16. Daar heeft God de Hof van Eden gemaakt. Hij heeft de mens in de Hof van Eden geplaatst. 1 mens was dat toen nog. En dan staat er in vers 16. En de Heere God legde de mens het gebod op. Nou ja, van alle bomen van de hof mogen je vrij eten. Maar van die boom van kennis van goed en kwaad, daar moet je vanaf blijven. Pas later in het hoofdstuk lees je dat Eva geschapen werd. Ja, toch? Dus als hier staat, hij legde de mens het gebod op. Wie was die mens toen? Dat was Adam. Toen was Eva er nog helemaal niet. Nou wandelt Eva daar in die Hof van Eden. En er komt de slang, Satan in de slang, naar Eva toe. En die begint natuurlijk altijd negatief over God. Van je mag zeker nergens aankomen. Je mag van geen enkele boom zeker eten. Negatief. De tweede, hij begint met, heeft God het zo wel bedoeld? Hij begint vragen te stellen. Hij begint het in twijfel te trekken. En uiteindelijk zegt hij, joh, dat is helemaal niet waar wat God gezegd heeft. Dat is helemaal niet waar. Dus zo werkt Satan vaak. En dan heeft hij het gif gespoten hoor. Want dan lees je niks meer van Satan. Dan is hij ineens weg. Dan lees je niks meer van hem. En dan staat er, dan pakt Eva, die pakt die vrucht. Die neemt van die vrucht. En wat staat er dan in vers 6? Ze nam van de vrucht, ze at van de vrucht en ze gaf ook haar man. En er komt een heel belangrijk zinnetje die bij haar was. Adam, jongen, ben je in slaap gevallen? Adam stond erbij. Adam stond er letterlijk naast en hij liet het gebeuren. Dat nogal wat, hè? Terwijl God tegen Adam gezegd heeft, Adam, niet doen. Waarom heeft Adam niet ingegrepen? Waarom is hij Eva in haar overtreding gevolgd? Daar zijn verschillende theorieën over. Sommigen zeggen dat heeft Adam vrijwillig gedaan, omdat hij Eva lief had. Weet het niet. Maar een van de dingen die mij opviel, dat is, kijkt u eens in vers 17. Genesis 3 vers 17. Daar krijgt Adam van God de straf voor zijn zonde, zijn overtreding. En dan staat er, omdat gij naar uw vrouw hebt geluisterd. Adam, jouw vrouw had naar jou moeten luisteren. Maar de rollen zijn omgekeerd. Dat woordje, omdat jij naar je vrouw geluisterd hebt, er zijn verschillende vertalingen die het zo vertaalde, omdat jij je vrouw gehoorzaamd hebt. Wie had het voor het zeggen? Hier zien we de grote fout wat er gebeurde. En vanaf dat moment zie je dat God Adam en Eva alle twee op een andere manier weer gaat straffen. Ik zal het heel kort maken. Adam, die krijgt de straf dat hij de aardbodem moet bewerken. Zijn straf is gericht op de aardbodem. En dan zegt de Heer, ja, en die aardbodem is heel weerbarstig geworden. Je zult dorens ervaren in je leven en distels ervaren in je leven. Je zult zweet, moeite ervaren. Nou, ik denk dat er heel veel mannen zijn die dat ervaren. En in het zweet des aanschijns zul je je brood eten. Mensen, het is er niet makkelijker op geworden. En dan de vrouw. Die krijgt de straf veel meer te maken met haar relatie, Adam zijn relatie tot de aarde. En zorgen dat de brood op de plank komt. En Eva haar relatie met haar man en haar gezin. Want de Heer zegt wel tegen Eva, Eva, je zult kinderen mogen baren. Je blijft vruchtbaar. Je zult de moeder van alle levenden worden, maar wel met pijn en wel met smart. En er komt er één zin, en dat moet ik eigenlijk maar heel zachtjes lezen. Dat staat in vers 16, aan het einde van vers 16. Daar staat, ik zal vermeerderen de moeite uw zwangerschap, met smart zult gij kinderen baren, naar uw man zal uw begeerte uitgaan, en hij zal over u heersen. Ja, wat lief. Dat mag je alleen maar zachtjes zeggen, hoor. Hij zal over u heersen. Je moet je plaats kennen, hè? Wordt dat ermee bedoeld? Weet je wat hiermee bedoeld wordt? De Engelsen, in de Engelse theologie zeggen ze, dit is een verkapte zegen. Dit is een verkapte, een ingepakte zegen. Weet u, hier wordt Adam geroepen om tussen de verleiding en zijn vrouw in te gaan staan. En als het ware een poortwachter te worden en zijn vrouw te beschermen. Voor de verleiding die er is. Omdat de vrouw zich heeft laten verleiden, staat de vrouw in het teken van de verleidingspositie. En de vrouw heeft de man nodig om de listen van de duivel en van de satanische machten de pas af te snijden. En dat is de roeping van de man geworden als deurwachter. De man die stond ernaast, heeft niet ingegrepen. En nu krijgt de man opnieuw de taak en jij zult over jouw vrouw, jouw vrouw beschermen. Voor al die satanische, demonische machten die invloed proberen uit te oefenen en die proberen binnen te dringen. De slang, die kreeg ook een straf. En dan wordt er gesproken over het zaad van de slang en het zaad van de vrouw. En over dat, het zaad van de slang en het zaad van de vrouw, hoe die elkaar gaan raken en met elkaar in botsing komen, daar gaan we dan straks na de pauze even verder over nadenken.